de dienst der offerande in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen uit Psalm 66, het eerste en tweede vers. De versen die ik gekozen heb over om twee redenen. Ten eerste, het gaat er om de hele aarde. In de tweede plaats gaat het om de zegen. Psalm 66, 1 en 2. Galaten 3, vers 11 tot en met 14. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. De Heer onderwijst ons door Paulus in drie cruciale gegevens. Ten eerste dat de schrift zegt dat de rechtvaardige uit het geloof leeft. In de tweede plaats dat de wet leven toezegt aan wie de geboden volmaakt doet. En ten derde dat Christus ons vrijgekocht heeft door tot een vloek voor ons te worden. De Heer onderwijst ons door Paulus in drie cruciale gegevens. Ten eerste dat de schrift zegt dat de rechtvaardige uit het geloof leeft. Ten tweede dat de wet leven toezegt aan wie de geboden volmaakt doet. En ten derde dat Christus ons vrijgekocht heeft door een vloek voor ons te worden. Dus het eerste wat de Heer ons onderwijst is het cruciale gegeven dat de schrift zegt dat de rechtvaardige uit het geloof leeft. Gemeente jongens en meisjes, er is Paulus alles aan gelegen om ons helder te maken dat we alleen vrijspraak krijgen voor de hemelse rechtbank. Door uit genade in Christus te geloven. Paulus heeft al verschillende argumenten gebruikt. Hij benadert het van alle kanten opdat het voor ons steeds helderder en eenvoudiger wordt. Hij heeft in vers 2 al gevraagd. Wanneer hebt u de Heilige Geest ontvangen? Wanneer is het geweest dat door de kracht van de Heilige Geest de preek voor u was, het eenvoudig werd en dat je de ruimte zag en de ruimte inging en de blijdschap van de Here mocht ontvangen en je ging zingen in het hart, deze God is onze God. Is dat toen onder de prediking van het geloof geweest? Is dat toen ik bij jullie was, zegt Paulus, en ik Christus voor ogen mocht schilderen voor jullie ellendige heidenen, gevangen door angst van bijgeloof, ook Halloween werd door de Kelten, de Galaten gevierd. Hebben jullie dat toen ontvangen, toen jullie Christus zagen als de toegang, de ingang, de doorgang en de overgang tot het eeuwige leven? Of hebben jullie de geest, is dat pas later geweest toen de Judaïsten kwamen en zeiden, ja maar zo makkelijk zal het niet gaan, je moet besneden worden. Hebben jullie toen de vrijheid mogen beleven? En vervolgens heeft Paulus hen gewezen op Abraham. Van wie we lezen in die nacht toen God hem al die sterren liet zien, zo zal uw nageslacht zijn. En toen het bij Abraham niet kon en bij Sarai niet kon, maar hij geloofde omdat God het zei. En de Heere rekende hem dat geloof in de praktijk van het leven tot gerechtigheid. En dat was toen er nog geen besnijdenis was. Dat kwam pas 14 jaar later. En dat was toen er nog geen wet was. Dat kwam pas 645 jaar later. En de Heere toen beloofde aan hem dat in hem al de volkeren van de aarde gezegend zullen worden. En als de Heere dat toen beloofde in die omstandigheden, kan dat alleen maar betekenen dat ze gezegend zullen worden als ze geloven als Abraham. Dus ook zonder besnijdenis en zonder wet. En toen heeft Paulus daarna laten zien dat de mensen die proberen het zelf met God in orde te krijgen, elke keer wat verder te komen, dat die vervloekt zijn. Je mag zelf de hemel verdienen, dat blijft openstaan, maar dan mag je nooit één verkeerde gedachte gehad hebben, geen verkeerd woord gezegd hebben, geen verkeerd iets met begeren aangezien hebben. Je mag het zelf verdienen, maar geen één keer mis, want wie aan één gebod is schuldig is, is aan alle geboden schuldig. En er is maar één conclusie, wie het zelf probeert, is vervloekt. Of dat nou met je bevindingen zijn, dat je het aantal tranen in een fles bewaart om te kijken of je al genoeg droefheid gehad hebt. Of dat het door medemenselijkheid is, het maakt niet uit. Dan zul je volmaakte wet moeten houden. En we hebben de vorige keer gezien, dat is onmogelijk. Niemand. Geen van de ouderlingen daar, geen van de diakenen, geen één van de dominees. Niemand van de avondmaalgangers kan dan voor God bestaan. En Paulus voegt er nu, we zijn nu bij onze tekst, twee dingen aan toe. Allereerst in vers 11, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hij bekijkt het dus van alle kanten. En hij geeft nu nog een nieuw argument. Vanuit een andere hoek om die stelling te openbaren. God leert het die weg ook niet. God leert een andere weg. En dan citeert hij uit Habakkuk 2 vers 4, waar we kunnen lezen dat de rechtvaardige door het geloof leeft. En Paulus formuleert dat om een altijd durende waarheid gaat. Dat niemand rechtvaardig is door de wet. De rechtvaardige, want God zij dank, er zijn rechtvaardigen. Maar wat is het geheim van de rechtvaardige? Dat is dat hij leeft uit het geloof. Zo staat het bij Habakkuk, ja. Als iemand van u het nakijkt snel, dan zeg je Paulus, nee, Habakkuk schrijft iets anders. Habakkuk heeft nog een woordje extra. Habakkuk zegt, de rechtvaardige leeft uit zijn geloof, zijn. Dat zijn laat Paulus weg. Daarmee verandert hij de betekenis niet. Maar onderstreept hij ook dat geloof heeft in zichzelf geen waarde en verdiensten. We moeten, geliefden, niet zo nadrukkelijk spreken over mijn geloof of jouw geloof. Toen na de Tweede Wereldoorlog iemand tegen Corrie ten Boom zei, ik heb zo'n bewondering van u dat u zo'n groot geloof had in het concentratiekamp. Toen zei Corrie ten Boom heel nuchter op haar manier, mevrouw, ik heb in het kamp aan mijn geloof niks gehad. Maar ik heb alles aan de Heere gehad. En dat is het geheim. We moeten ook ons geloof niet tot een werkofferdienst maken. Als het er is, dan zak je er nog mee door het ijs heen. Ik denk aan een vrouw die in een discussie altijd anderen zo de put in liet gaan. Oh nee, zij twijfelde nooit. Oh nee, ze kende nooit aanvechting. Nee, mijn geloof is altijd zeker, ja, totdat ze door het ijs zakte. En wanhopig was dat ze altijd gehuicheld had. Als je het met jouw geloof moet doen, zak je door het ijs als er geloof is. En als er geen geloof is, kom je voor de hemelpoort. En de Heer zal eenvoudig zeggen, ik ken je niet. Nee, niet ons geloof tot een werk of verdienst te maken. Abraham geloofde, daar ligt het accent op, geloofde God. En zo zegt de Heer tegen Habakuk dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. En dat is heel praktisch. Habakuk leefde in een vreselijke tijd. De Chaldeeën waren oppermachtig en ze verwoesten wat ze verwoesten willen. Hun eigen kracht is hun God. Ze waren voor niemand bang, ook voor dat Godje van Israël niet. En de Heere grijpt niet in. En zo grijpt Habakuk God aan in zijn belofte. Heere, dat kan toch niet. U hebt beloofd dat u toch eeuwig onze God bent. En de Heere antwoordt Habakuk, als het lijkt alsof ik treuzel, alsof ik niet kom... Zo de Heere vertoeft, blijf hem verwachten. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Habakuk 2 vers 3. De goddeloze, de Chaldeeën leeft in zijn hoogmoed. De rechtvaardige uit het geloof. En dan komt er in Habakuk 3... komen de verschillende toespelingen op de uittocht uit Egypte, toen met Mozes, om te suggereren, er komt een nieuwe uittocht uit Babel. Een nieuwe verlossing voor het volk van God. De Heere moet komen, want de Heere heeft aan zijn volk beloofd, hen eeuwig trouw te zijn. En terwijl het een totale onmogelijke situatie is. En iedereen in de mineur is. En dat komt nooit meer goed. Dat komt nooit meer goed. Ja, je kunt met de belofte aankomen. Maar dat kan niet meer. Heeft Habakuk de zekerheid, de Heere zal komen. En dan komt die magistrale uitroep van hem. Al staat de vijgenboom niet in bloei, is het een troosteloze bende, de kersenboom gaat leeg, de perenboom gaat leeg, de appelboom gaat leeg. Al is er geen vrucht aan de wijnstok, gaat de landman zoeken. Maar er zijn alleen maar verdroogde van die kleine pietjes aan een steeltje. Al zal de opbrengst van de vijgenboom grandioos tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen voor mens en dier. Al zal het kleinvee uit de kooi verdreven en verdwenen zijn, allemaal dood van de honger. Al zal er geen rund in de stal zijn. Dan komt het. En dat enkel omdat Abraham in die nacht God geloofde wat hij beloofde. En Habakuk nu gelooft in die belofte. Hij zal zeker komen. Al is heel de boel zo hopeloos. Ik zal toch van de Heer in vreugde opspringen. In al die troosteloosheid in de Heer van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. Want de Heer, Heer is mijn kracht. En hij maakt mijn voeten als van de hinden die over de bergen huppelen. En hij doet mij treden op de hoogte. Door Gods belofte volhardt Habakuk in dat vertrouwen op God. En vanuit de troosteloosheid wordt hij weer blij dat hij opspringt van vreugde in de Heer en huppelt als een hinde. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, dat is het geheim. De oproep van Habakuk is een oproep tot geloof in God. En je vastklampen aan en geloven van wat God belooft. Nochtans. Het kan niet. En toch geloven. Alleen omdat God het zwart op wit heeft gezet. Alleen daarom. Ik heb geen bijzondere openbaring. Ja, ik heb de bijzondere openbaring. Dat alleen. En wat openbaart God? Het kan niet en nochtans. Kijk ik naar binnen, zie ik mijn zondigheid en mijn ellendigheid en mijn sterfelijkheid. Wie van u kan zijn een el tot zijn leven toedoen? Wie? Kijk eens naar de bladeren die allemaal afvallen. Dat is een preek op weg naar de kerk. Vallen af als een blad. En soms valt er net in de zomer een blad. Dat je zegt, hoe kan het? Vallen af als een blad. Mijn sterfelijkheid en mijn verderfelijkheid. Dat ik daarop zie, raak ik in de mineur, zak ik in de prutten in het moeras. Maar lees ik op de belofte, wie in Christus gelooft, zal leven, zelfs al was die gestorven, zal ik in de Heere van vreugde opspringen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus in dat korte citaat verandert Paulus de boodschap niet van Habakuk, maar vat hij treffend samen. Een rechte relatie met God, dat je op je benen gezet wordt in plaats van als een veroordeelde verdoemd, is alleen door het geloof. En door het omhelzen van Christus, door God te geloven. En dat midden in de praktijk van de aanvechting van je leven. Door de dood der onmogelijkheid heen. Nochtans. Wat een cruciaal onderwijs. De Heer onderwijst ons door Paulus verder in drie cruciale gegevens. In de tweede plaats dat de wet leven toezegt aan wie de geboden volmaakt doet. Over de praktijk van het leven zegt de schrift dus dat de rechtvaardige uit het geloof leeft. Dat is niet wat de wet zegt hoor. En Paulus citeert dan Leviticus 18 vers 5. Wat zegt de wet nou? Lees maar mee in vers 12. En dat door de wet niemand, maar voor de wet is het niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Letterlijk luidt Leviticus 18 vers 5. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt zal erdoor leven. Ik ben de Heere. En dat is Paulus' derde argument. Om te laten zien dat het evangelie en de wet water en vuur zijn onverenigbaar. De wet, dat verwijst naar de Mosaïsche wet met alle bepalingen. De werken van de wet. En de wet eist perfecte gehoorzaamheid. Terwijl het geloof ziet op wat God volmaakt gedaan heeft in Christus. Maar voor de wet is het niet uit het geloof. En Paulus citeert Leviticus 18 vers 5 om te laten zien dat de wet eerder op doen is gebaseerd dan op geloven. En omdat het gaat dan om volmaakte gehoorzaamheid, kan niemand rechtvaardig zijn voor de wet. Misschien jonge vrienden zijn er onder jullie, die beseffen, ik kan niet sterven, ik moet God ontmoeten. En dat je gezegd hebt, ja, ik moet er toch meer voor doen. Ik moet meer stille tijd houden, ik moet meer bidden, ik moet meer lezen. Meestal na een paar dagen of een week is dat alweer versloft. Maar stel voor, je houdt het vol, heb je nu vrijheid en blijheid of is het telkens de angst? Dat je toch verloren bent en verloren gaat. Volmaakte gehoorzaamheid. Je kunt er wel wat aan doen en wat meer aan doen, maar volmaakte gehoorzaamheid. Niemand kan rechtvaardig zijn door de wet. Wie deze dingen doet, zal daardoor leven. Dat ziet daar op het eeuwige leven. Maar moet je de wet volmaakt houden? Niemand kan dat. Dat heeft Paulus ook geschreven in Romeinen 3 vers 23. We hebben alle gezondigd, mensen. We hebben allemaal gezondigd. Niet alleen in Adam, maar ook in ons leven, in de jeugd. Vergeef de zonde van mijn jeugd. De zonde in de puberteit. De zonde als jonge man, jonge vrouw. De zonde als dertiger, als veertiger. We hebben alle gezondigd en missen dervende heerlijkheid van God. Dus gehoorzaamheid aan de wet staat hier tegenover het geloof. Omdat de wet verbonden is met gehoorzamen en met doen, in plaats van met geloven en omhelzen. En weet je wat er ook nog eens bij komt? Nu, op dit ogenblik dat Paulus dit schrijft, er kunnen in Jeruzalem geen offers meer gebracht worden. In het Oude Testament, als het dan toch mis was gegaan, kon je naar de tempel om een zondoffer te brengen. Maar het altaar ook niet meer. Dat betekent geen verzoening, geen uitweg voor je onvolmaakte gehoorzaamheid. Offers die in het Oude Testament wel ter beschikking stonden. Dus nu, als je buiten Christus het wil doen, dan moet je komen met volmaakte gehoorzaamheid en één steek laten vallen. Maak je als schuldig aan de hele wet. Wie kan bestaan? Dat betekent niet dat Paulus geliefde, maar dat komt nog dat Paulus heel die wet in de vuilnis hebben gegooid. Als Paulus negatief over de wet in deze zin spreekt, gaat het om de mens en om de leer dat je het zelf door die wet wilt verdienen. Maar het is heel anders als je in Christus gelooft, in Christus bent en de Heilige Geest ontvangen hebt. Paulus kan positief erover spreken dat de gelovigen leven volgens de wijsheid van de wet, door de kracht van de Heilige Geest die ons leidt. Door de kracht van de geest worden de gelovigen in staat gesteld om op de weg van de wet van Christus, dat is dan de wet van de liefde, te wandelen. De wet wordt dan door de gelovigen niet gehouden als een slaaf om de hemel te verdienen. Maar hij heeft er vreugde in, omdat hij uit genade vergeving van zijn zonde en de hemel erbij heeft gekregen. Het is dan geen juk, maar het is de weg waarop we door de kracht van de geest wandelen in die vraag: wat wilt u dat ik doen zal? Paulus heeft in onze tekst nu twee dingen duidelijk gemaakt. Aan de ene kant, de Bijbel zegt dat de praktijk van het geloofsleven, de rechtvaardige leeft uit het geloof. En aan de andere kant dat de wet zegt dat de mens perfect Gods wet moet onderhouden, wil die langs die weg de hemel verdienen. Dat is water en vuur. Dat staat tegenover elkaar. Hoe moet dat nou? Maar dat gaat Paulus nu ontvouwen in die derde gedachte. De Heer onderwijst ons door Paulus verder in drie cruciale gegevens. Een derde is dat Christus ons vrijgekocht heeft door een vloek voor ons te worden. Het antwoord dus op de crisis van hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 12... wordt nu ontvouwd. De enige weg om van de vloek van de wet, waar we allemaal onder liggen, geliefden, van nature, de verlossing van de vloek van de wet is alleen in het verlossend handelen van God in het kruis van Christus. Weet je wat nou zo schitterend is? In mijn Griekse Bijbeltje, wie hem bij hem heeft, kan het zien. Het eerste woord van vers 13 is Christus. Het antwoord op de crisis gaat Paulus geven met dat eerste woord, Christus. Christus is het enige antwoord, de enige naam onder de hemel gegeven om uit die padstelling te ontsnappen, uit de dood van de onmogelijkheid. Wat is onze feitelijke situatie, of je het voelt of niet voelt, erkent of niet erkent, o geliefde, en eens, daar ben ik meer dan 100%, daar ben ik heilig, goddelijk heilig van overtuigd, zult u het weten. De positie is dat de vloek van de wet rust op alle mensen, ook op de heidenen. Dan moet de Romeinenbrief het begin maar lezen, bij wie God van natuur die de dingen doen, die de wet vraagt die zij niet kennen, omdat God dat in hun hart en geweten geschreven heeft. Ook de heidenen zijn verantwoordelijk voor de wet en liggen onder de vloek. Vervloekt is een ieder die niet blijft volmaakt, blijft in wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Maar wat schrijft Paulus nu in vers 13? Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Paulus gebruikt het woord vrijkopen, en dan moet je niet als in de scholastiek eruit verder redeneren: vrijkopen van wie? En de ene theoloog zegt van de duivel. Nee hoor, hij verlost uit de heerschappij van de duivel, maar we zijn niet het eigendom van de duivel. Wilt u de zin aanvullen, dan is het een vrijkopen van de toren van God. Niet van God hoor. Alsof God ons in slavernij houdt onder zijn vloek. En Christus de barmhartige is die dan aan het lot wat wil veranderen. Nee, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En Paulus spreekt dus over vrijkopen. Gewoon dat beeld hoort bij slaven. Er zit ook het woord markt in het vrijkopen. Op de markt stonden de slaven. En Christus koopt ze vrij die hun vrijheid zelf nooit kunnen bewerken. En Christus heeft degene die in hem geloven vrijgekocht. Opkopen, loskopen. Het gebruikt dus voor een slaaf op de slavenmarkt dat een familielid hem uit zijn ellendige positie verlost om vrij te zijn. En hoe heeft Christus ons vrijgekocht? Nee, niet als een miljardair die zijn portefeuille opendeed en een stel flappen gaf en dat makkelijk kon betalen. Hij heeft vrijgekocht door onze plek in te nemen, door een vloek voor ons te worden. Dat is nou de waarheid van het evangelie waar Paulus zich ook zo verschrikkelijk dood aan geërgerd heeft. Voor zijn bekering vond Paulus dat het meest weerzinwekkende van die christenen. Dat de dwaze claim dat de verlosser de Messias een gekruisigde was. Dat een vervloekte. Dat was voor hem vloeken in de hemel. Niet in de kerk, maar in de hemel. Dat kon niet. De Messias aan het kruis. Let goed op zichzelf kende Israël niet de kruisiging. Dat was toen de Romeinen in het land waren. Wat Israël wel kende, en daar slaat die tekst op, vervloekt wie aan het hout hangt. Voor bepaalde gevallen noemde de Bijbel de doodstraf. En er werd iemand gedood. Door steniging. En dan, als die dood was, werd zijn lijk onder de stenen vandaan gehaald. En aan een boom gehangen. Of aan een paal. Waarom? Dat iedereen met huivering zou kijken en weten, die zonde moet niet begaan. Want de wet zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Door het hout wordt hij niet tot een vloek. Omdat hij als een vervloekte gedood is, wordt hij aan het hout opgehangen. Omdat hij Gods geboden overtreden had. En dan wel die geboden waarvan God zegt, die mogen jullie niet straffen. Die moet je aan mijn toorn overgeven. Door hem te doden. En dan kon iedereen, als er zo eentje op de markt hing, zien dat ze van God vervloekte. En wat is die vloek? Hij hangt tussen hemel en aarde. De hemel ontvangt hem niet. En de aarde draagt hem niet. Dat is de vloek. Niet meer op de aarde. Maar in de buitenste duisternis. Niet ontvangen door de hemel. Dus niet door het hout werd hij tot een vervloekte, maar hij was een vervloekte en dat werd getoond. En dat was zo erg dat God zei, maar je moet hem eraf halen voor zonsondergang. Nou, als dat nou is, kunt u zich voorstellen hoe weerzinwekkend het evangelie is. Voor de Grieken dwaasheid, die snapt er helemaal niks van. Die haalt zijn schouders op. Maar voor de Jood een ergernis. Te zeggen dat de beloofde Messias op wie we wachten. Dat hij is aan het kruis als een vervloekte. kan niet. Hij is de gezegende van God en niet de vervloekte. Petrus, dat is de ergernis van het kruis, verkondigd op de Pinksterdag tegen de Joodse leiders. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u gedood hebt. En dat was dus nog erger, niet dood aan een paal gehangen, maar aan het kruis gehangen om daar te sterven. Dat is dubbel vervloekt. Die heeft God opgewekt, die u gedood hebt door hem aan een hout te hangen. En deze is de Christus. Dat is heiligschennis. Dat is heiligschennis. Dat is nog erger dan wat de Joden, de Farizeeën zelf van Jezus gezegd hebben. Een hoerenjongen, noem maar op. Het is nog veel erger. Een vervloekte de Messias. Dat is een struikelblok voor hen. Dat kan nooit waar zijn. Dat was voor Paulus de grootste ergernis. Paulus kon best relativeren. Paulus wist ook vanuit de geschiedenis, een keer zijn er 800 mensen gedood en aan een kruis of aan het kruis gehangen door Alexander Janneus. Dat waren gelovige Joden. En dat weet Paulus best te relativeren, dat goddelozen dat doen en dat niet echt is en dat ze er niks aan kunnen doen. Maar voor Paulus is het onmogelijk dat God dat met zijn Messias laat doen. Paulus verstond twee woorden niet. Voor ons. Voor ons tot een vloek. En MacArthur schrijft bij dit vers dat in een bepaalde zin dit de twee mooiste woorden uit de Bijbel zijn. Voor ons, geliefde, voor ons, voor ons. Voor ons. En dat is de grote ontdekking geworden voor Paulus. Paulus meent hier ieder woord. Hij verstaat nu wat God in Christus gedaan heeft en dat dit de enige weg was om ons van de vloek te verlossen. Zijn dood is plaatsvervangend. In onze plaats gekruisigd, overgegeven om onze ongerechtigheden. Hij die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. Hij is tot een vloek geworden, de vloek die wij vrijwillig over ons gehaald hebben. In het paradijs ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. In mijn plaats laat hij zich vervloeken. Hij werd niet tot een vloek door dat kruis. Hij werd een vloek door Adam te worden. En daarom wordt hij gekruisigd. En tegelijk is het ernstige liefde, het is zijn eigen zoon die nooit gezondigd heeft. Ziet wat God met hem doet, denk ook aan het avondmaalsformulier. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die met de bittere, smadelijke dood van het kruis gestraft aan zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Als God bij hem niet ophoudt en inhoudt, wat zal hij met u doen als u Christus veracht? Proeft u het? Het is zo erg dat het op Golgotha stikdonker wordt. De hemel, met eerbied gezegd, doet aan de onderkant alle lichtjes uit. Geen lichtpuntje meer voor zo'n vervloekte. Nou, het evangelie, voor ons. Dit heeft hij willen doen voor jou. Daar heeft God hem over gehad, voor u. Kus de zoon, omhelst deze vervloekte. En u wordt voor eeuwig van de vloek bevrijd. Die is in hem opgelost. Richt u op het kruis alleen. Uw angst dat u niet sterven kunt. Uw angst dat u godsheiden die erbij horen, moet u uitdrijven naar dat kruis. Daar is volledig betaald voor onze zonde. Niet er is de grootste hap betaald. Daar is alles betaald. Daarom mocht hij uitroepen toen het licht weer aanging. Dat ging daarna aan. Tetelestai. Het is volbracht. En steeds weer. Want dan maak ik mij die vloek elke keer weer waardig. O God, ik ellendig mens. Daar is kracht bij het kruis. Stroom van ongerechtigheid overhand op mij. Maar ons weer strevend overtreden verzoend en zuivert gij. En daarbij het kruis ben je vrij van je schuld, van je veroordeling. Niet omdat je het goed genoeg bent of omdat je zoveel beter geworden bent. Maar omdat God u in Christus lief heeft en enkel om zijnentwil vergeeft. Let op de kracht van dit kruis, van dit vers. Er staat niet dat Christus geprobeerd heeft ons te verlossen van de vloek. Er staat ook niet, hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt om ons te verlossen van de vloek van de wet. Nee, het staat er veel sterker. Hij heeft ons verlost. Van de vloek der wet heeft het werkelijk gedaan. Zijn dood is volkomen bevrijding van de dood. De deuren van het paradijs zwaaien voor u open. Kom in. En God zal nog voor iets zorgen als u de drempel overgaat. Namelijk dat al het zondige eraf gestroopt wordt. U zult aan Christus gelijkvormig naar binnen gaan. Om met verwondering en blijdschap uw blijdschap tot het hoogste toppunt te zien stijgen door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Het geloof rust in wat God gedaan heeft in Christus. En dat is Gods enige doel, vers 14, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dat heeft nou Christus gedaan, opdat. Dus om de belofte van Genesis 12. Dat alle volken gezegend worden in Abraham te betalen, mogelijk te maken en te realiseren. Het is nou werkelijkheid in Christus. Niet door de besnijdenis, niet door dit niet te doen en dat niet te doen. Maar een ieder die daar knielt aan de voet van het kruis, deelt in de zegen van Abraham, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Ja, die zegen van Abraham kwam ook beschreven worden als ontvangen van de belofte van de Heilige Geest, omdat het Oude Testament overal zegt dat die belofte gerealiseerd wordt als de geest van Christus komt. En daarom identificeert Paulus expliciet de zegen van Abraham met de aanwezigheid van de Heilige Geest. En daarmee geeft hij de vervulling van de heilsgeschiedenis aan. De Geest is uitgestort op het Pinksterfeest. En dat alles door het geloof. Wat is dus geloven? Dat is afzien van de omstandigheden. Dat is afstand doen van alles wat van jezelf is. Van je eigen verdienst en werken. Zelfs je bevindingen met Paulus. Schade drek de kliko in. En geen andere kant op. Dan te vluchten naar Gods genade en barmhartigheid. Geopenbaard op Golgotha. En dat geloven betekent enkel rusten op zijn werk. Vertrouwen op zijn werk. In het aannemen van de gift van vrije genade. Met die moordenaar. Je bent vandaag nog met mij in het paradijs. Als een zondaar die Christus ontvangt. Als hij als zijn redder en verlosser. Ontvang je de Heilige Geest die het gaat verzekeren. Geliefde, hebt u meegepreekt? Bent u meegenomen naar de voet van het kruis? En zegt u amen. Zo is het. Daar heb ik mijn rust. En mijn vrede, daar, alleen daar ben ik blij. Ga dan niet vervolgens zoeken in uzelf. Of u al genoeg anders geworden bent. Maar leer als de rechtvaardige te leven uit het geloof. Geloven op hoop, tegen hoop, uit het. Al ziet alles er anders uit, in mij en om mij. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Halleluja. Amen. Psalm 118. Vers 13. Gezegend zij de grote koning. Die tot ons komt in z'Heere naam. En na het dankgebed zingen we Psalm 72. En daarvan het 10e vers. Dan zal maar zoveel gunst bewijzen. Het gezegend heidendom. Dat zijn we dan. Het geluk van deze koning prijzen.